Hartelijk welkom. De derde dienst vandaag zijn de diversen die ook voor de tweede keer vandaag gekomen zijn en dan met dit weer. Grote klasse. Wij zijn bezig, Leon Eigenhuis, mijn collega en ik, met een serie over de psalmen. En vanavond is aan de orde psalm 84. We gaan hem zo meteen zingen, althans we beginnen zo meteen met vers 1. Ik heb nog de mededeling dat de collecten straks, die zijn bestemd de eerste voor diaconie en nevendienst en de tweede voor de kerk. En we beginnen nu met psalm 84, psalm 84 vers 1 als aanvangslied. Gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Mijn ziel bezwijmt, ja vergaat van verlangen naar de voorhoven van de Ene. Mijn hart en mijn vlees jubelen het uit tot de God die leeft. We zingen verder, Psalm 84, vers 2 en 3. Ik wil de dienst nu met u voortzetten met een psalmgebed. Daarvoor heb ik gekozen psalm 45. Dat was ook onlangs nog in de Burgwalkerk. Ik lees die psalm, we zingen de psalm. En naar de laatste vers, als ik de laatste versen gelezen heb, eindigen we met een lofzang, lied 460, vers 5. Zometeen onderweg de versen 2 en 5 die we zingen van psalm 45, lied 460 vers 5 aan het eind. Psalmgebed, psalm 45. Voor de koorleider, op de wijs van de lelies, van de koragieten, een kunstig lied, een liefdeslied. In mijn hart wellen de juiste woorden op, mijn gedicht spreek ik uit voor de koning. Mijn tong is de stift van een vaardige schrijver. U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen. God heeft u voor altijd gezegend. Uw troon is voor eeuwig en altijd, o God. De scepter van het recht is uw koningscepter. U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie als geen van uw gelijken. Uw gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel. Muziek die u verblijdt klinkt uit ivoren paleizen. Juwelen sieren de dochters van koningen. Rechts van u staat de koningin, getooid met goud uit Ophir. Luister, dochter, zie en hoor. Vergeet uw volk. Vergeet het huis van uw vader. Uw zonen volgen uw voorouders op. U laat hen heersen over heel het land. Ik zal uw naam bezingen, geslacht na geslacht. Alle volken zullen u prijzen, eeuwig en altijd. We lezen met elkaar Psalm 84. Ik lees hem voor u uit de Narense Bijbel. U kijkt gewoon in uw eigen Bijbeltje, ziet u ook de verschillen. We sluiten aan op de lezing van deze psalm en voor de prediking met gezang 167, vers 1 en 3. Lied 167, eerste en derde vers. Psalm 84. Voor de koorleider op de Gittitische van de zonen van Korach een musiceerstuk. Hoe verrukkelijk uw woningen, ene omschaarde. Mijn ziel bezwijmt, ja vergaat van verlangen naar de voorhoven van de Ene. Mijn hart en mijn vlees jubelen het uit tot de God die leeft. Ook een mus vindt een huis, een zwaluw voor zich een nest waar zij haar kleintjes in neerlegt. Uw altaren, Ene omschaarde, mijn koning en mijn God. Zalig wie zetelen in uw huis, immer zullen zij loven. Zalig een mens wiens kracht is in u, pelgrimswegen zijn in hun hart. Doorkruisen zij het dal van de traan den, zij maken het tot een fontein. Ook hult het in zegeningen de eerste regen. Van kracht tot kracht gaan zij voort, zullen de God der goden zien op Sion. Ene, God der heerscharen, hoor mijn gebed. Neig uw oor, o God van Jacob. God die ons schild zijt, zie het aan, aanschouw het aanschijn van uw gezalfde. Want het goed van een dag in uw voorhoven verkoos ik boven 1000 elders. Te wachten op de drempel in het huis van mijn God, boven toeven in de tenten van de boze. Want een zon en een schild is de Ene, God. Genade en glorie geeft de Ene. Het goede onthoudt hij niet aan wie voortgaan in volmaaktheid. O Ene, omschaarde, zalig een mens die zich verlaat op u. We sluiten straks aan met lied 430, vers 1, 4 en 6. Gezang 430, vers 1, 4 en 6. De zangstem van Tony Janus Rebel in mijn jeugd.
How lovely are thy dwellings, O Lord of hosts. My soul longeth, yea, fainteth for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Of the Psalms of David. Oh, how amiable are thy dwellings. In het Nederlands, hoe vredig is het waar gij woont. Heer God van alle machten, verlangen zal ik met hart en ziel naar het huis waar gij mij wacht. Ik heb mijzelf vanavond in een moeilijk parket gebracht. Ik dacht over deze psalm eens een keer te preken, omdat ik dat nog nooit gedaan had. Dat is niet handig van me. Deze psalm is niet om over te preken. Je moet hem zingen, zoals ik hem zo vaak heb opgegeven in de gemeente. En bij de psalm hoor ik dus allemaal muziek in mijn hoofd. Muziek, schitterende muziek die recht naar het hart gaat. De muziek die meer dan in woorden mogelijk is, dat intense verlangen van de ziel tot God tot uitdrukking brengt. Mijn excuus is dus dat ik hier niet allerlei muzici heb uitgenodigd. En mijn excuus is dat ik nu over de psalm gewoon een paar dingen ga zeggen. Hoe prachtig psalm 84 ook is, ik wil vooral uw aandacht vragen voor de tragiek eronder. In Tenachon, een blad waarin de Joodse stem klinkt, en in die Joodse wereld horen de psalmen in de eerste plaats thuis, in Tenachon wordt deze psalm behandeld samen met psalm 83. Psalm 83, die psalm wordt in de kerk nauwelijks gezongen. De psalm die gaat over het complot dat de volkeren smeden om de naam van Israël in de wereld uit te roeien. En die psalm roept om vergelding, om een ingrijpen van God, waardoor die volken verstrooid raken als kaf in de wind, waardoor ze zullen vergaan. De lagen voor uw volk gelegd, ze zijn een aanslag op het recht. Men staat uw natie naar het leven. Ach, laten zij van stonden aan met heel hun macht te gronden gaan. Ja, zulke teksten zijn ons kennelijk een beetje te gek. Het wordt ons misschien zelfs wel te concreet. De verschrikkingen waaronder het Joodse volk in deze wereld heeft geleden. Kijk, je gaat misschien een keer naar haar naam was Sarah. Je leest dat boek of je kijkt naar die film of een ander boek, een andere film met dat thema. Maar daarna proberen wij al die ellende toch ook weer gauw te vergeten. En wij kunnen het ook vergeten. Er zijn er die het niet kunnen vergeten, want het gaat over hun familie die er niet meer is. In onze dagen gaan er stemmen op dat de Joden, nu ze een eigen staat hebben, zichzelf als boeven gedragen. En die daarom hen veroordelen. Ik weet niet of dat nu helpt, laat staan een reden is om die duizenden jaren van vervolging van dit volk en wat dat met de ziel van zo'n volk, met de identiteit van zo'n volk doet, om dat in de vergetelheid te drukken. Maar ja, wij zijn niet meer zo, hè, van geschiedenis. Wij zijn van de korte adem, wij zijn van vandaag en wat er concreet is vandaag en vandaag moet gebeuren. Hoe het ook zij, Psalm 83 heeft geen wortel geschoten in de kerk. In die woorden kunnen we ons niet vinden. Of, wat waarschijnlijker is, we hebben die woorden niet met onze eigen voorstellingen kunnen invullen. Toch ligt aan beide psalmen dezelfde ellende, dezelfde ballingschap ten grondslag. Beide psalmen hijgen naar verlossing, naar bevrijding. Alleen roept psalm 83 om een afrekening met de vijanden en klinkt in psalm 84 een diep verlangen om nu eindelijk weer in Jeruzalem te zijn en daar de dienst in de tempel te kunnen meemaken. En die laatste woorden van psalm 84, die konden wij wel goed gebruiken. Die konden we wel invullen met onze eigen voorstellingen. We hebben ze losgemaakt van Israël, losgemaakt van zo'n aardse eredienst in de tempel in Jeruzalem. En dus ook losgemaakt in feite van deze psalmist en zijn ballingschap. En we hebben die woorden verbonden met ons christelijk verlangen naar de hemel vanuit dit aardse tranendal. De zwervende Hebreeër van Psalm 84 hebben wij vervangen door de christelijke pelgrim. En zo zingen wij die psalm. Let wel, ik zeg niet eens dat daar iets tegen is, maar ik maak een geduchte kanttekening. Want zo zongen we dus in de loop van de eeuwen psalm 84 met heel ons hart, terwijl rondom de kerkdienst waarin dat gezongen werd, Joden in ballingschap werden veroordeeld, gediscrimineerd en vervolgd. Joden die met psalm 84 op hun lippen diep verlangden naar Jeruzalem, naar een plaats op deze aarde waar ze veilig zouden zijn, waar ze zichzelf zouden kunnen zijn. Niet beoordeeld en niet veroordeeld en niet onder druk gezet. Jeruzalem als een plaats van veiligheid in deze wereld. Als plaats om JHWH, hun God, te dienen in vrijheid. Op hun manier. En velen hebben nog in die eeuwen een tijd gedacht die plek, zo'n plek in Nederland gevonden te hebben. Hamakom, zo wordt Jeruzalem genoemd. De plaats. En zo noemden Joden in ballingschap in de 17e eeuw Amsterdam. Er was een plaats, een makom, mokum op zijn Jiddisch. Er was een mokum in Europa waar je veilig was als Jood. En de Portugese Joden die al een eeuw op drift waren, die vervolgde Joden, die bouwden daar hun Portugese synagogen. En de Oost-Europese Joden, even vervolgd, die bouwden daar hun Hoogduitse synagogen. En daar zongen zij hun psalm 84. Totdat bleek dat ook Nederland niet veilig was. En totdat Amsterdam geen mokum meer was. en velen van hen tot de ontdekking kwamen dat er uiteindelijk maar één Hamakom was en is, God JHWH zelf, die dan ook in de Joodse traditie genoemd kan worden de plaats, Hamakom, de woning waarnaar alle heimwee uitgaat. Maar ik kan me toch heel goed voorstellen dat Joden vandaag, na alles wat ze hebben meegemaakt, hun Makom Jeruzalem, nu ze daar wonen, dat nooit meer willen loslaten. Al kan ook die plaats, dat mokum in de wereld, je nog behoorlijk tegenvallen. Zoals het ook Jezus tegenviel. Maar, wacht even, hoe kom ik hier nou helemaal? Daar wil ik het helemaal niet over hebben. Dat is nog helemaal niet wat ik bedoel met de tragiek en het drama achter Psalm 84, waar ik uw aandacht voor wilde vragen. Waar ik op wilde wijzen, de echte nood die ik wilde signaleren, is dat Psalm 83 en Psalm 84 zo monologisch zijn. In verwoording. Dat ze dus zozeer gebed zijn waarin alle geluid van één kant komt. En dat is heel onjoods. De heidenen, de goyim, ja. Die sturen hun gebeden en hun vragen naar hun goden. En die praten maar door. Als willen ze hun goden bezweren. Maar voor een Jood is een gebed altijd dialogisch. Het is een gesprek. Het komt van twee kanten. Kijk de psalmen er maar op naar. Zoveel pauzes. Zoveel onderbrekingen. Waarin dan ook het woord van God klinkt tot de psalmist. Die aan het bidden is. En als het goed is, zit dat dialogisch karakter dus ook in onze gebeden, in de christelijke gebeden. Al zou je dat soms niet zeggen. Je hoort gebeden zonder enige adempauze, alsof men er ook niet op rekent, volstrekt niet meer op rekent, dat God ook nog iets terug zou willen zeggen of kunnen zeggen. Hij krijgt de kans niet eens. Of erger, God, de God van de Bijbel, is eigenlijk ingeruild voor een heidens godsbeeld. Ja, en die goden hebben nog nooit iets gezegd, dus ja, dan kun je ook door blijven praten. Het kan de beste overkomen hoor, deze houding, het kan de beste overkomen. In de dagen van Eli bijvoorbeeld rekende men ook nergens meer op. Het kostte God heel wat moeite om Samuel te bereiken. En oef, hoe moet hij ons bereiken? Niet alleen in ons gebed. Maar in ons hele leven zit geen pauze, geen retraite, geen stilte, waarin hij een antwoord zou kunnen geven. Hoe kan hij ooit een geschiedenis met ons aangaan, als wij niet stil zijn, een hele tijd stil zijn, om hem te horen? Principieel, wezenlijk, is een Joods gebed, een Bijbels gebed, een dialoog. En waarom? Omdat deze God, waarover het in de Bijbel gaat, de levende God is. Zoals Psalm 84 zo prachtig zegt, mijn hart en mijn vlees, mijn lijf, gaan uit, jubelen uit, roepen uit tot de levende God. He, als jij bidt, bid je dan tot de levende God. tot JHWH, de God van Israël, de Vader in Jezus Christus. Als dat zo is, als je bidt tot de levende God, ja, dat is heel andere koek dan bidden tot godsbeelden, laat staan tot een iets of een niets. Want wie leeft, levende God, wie leeft, die heeft een persoonlijkheid, die heeft een bepaald gedrag. Wie leeft, kan lief hebben, maar ook haten. Wie leeft, kan blij zijn, maar ook bedroefd. Wie leeft, kan met je meeleven, maar kan je ook negeren. Wie leeft, is geen ding, maar een iemand met wie je een geschiedenis kunt maken. Met wie je een ontmoeting kunt aangaan. Als je ruimte neemt, stilte, pauze, horen. En daarmee raken we aan de werkelijke ellende van de dichters van Psalm 83 en Psalm 84. Want zoals ik al zei, hun gebeden lijken monologisch. Er klinkt in die gebeden niets terug. Terwijl ze ervan overtuigd zijn, als gelovige Joden, dat dat zou moeten, dat dat in elk geval zou kunnen. In dat licht doet het zoveel pijn als je de dichter van Psalm 83 hoort beginnen met: God, houd u niet stil, zwijg toch niet, zie niet onbewogen toe, houd u niet afzijdig terwijl de vijanden van ons zich roeren. Dat is pijn. Dat is pijn. Je bent met iemand onderweg. Je bent met God onderweg. Je kunt wijzen op ontmoetingen die er waren, die je leven hebben geraakt of die je leven hebben vernieuwd. Of sterker, die de wereldgeschiedenis hebben geraakt, de daden van God via en in Israël. En nu zwijgt hij. Hij zegt niets terwijl jij in ballingschap tot hem roept. Terwijl jij wordt gediscrimineerd. Terwijl jij wordt vervolgd. Terwijl jij zwerft over de aarde. Dat is verschrikkelijk. En dat kan alleen maar met een levende God. Precies zo snakt de dichter van Psalm 84 naar het contact met de levende God. Wat hij optekent in die psalm, die tempel, de eredienst, de pelgrims, de priesters, degenen die daar wonen. Het zijn heerlijke herinneringen, maar dus herinneringen. Hij mist het contact met de levende hier en nu. Vers 9. Eeuwige God Tsevaot, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jacob, God die onschild zijt, zie het aan, aanschouw het aanschijn van uw gezalfde. Dat is geen zeurend kind en het is ook niet iemand die God wil dwingen om hem of haar een goed leven te geven. Laat staan het nieuwste snufje van dit of dat. Maar dat is een roep uit de diepte. Aanschouw toch uw gezalfde, uw Messias. Aanschouw toch het aanschijn van uw Messias. En dat ongelooflijke diepe heimwee en die schreeuw in ballingschap en nood, omdat God zwijgt, kwam ook van de lippen en uit het hart van Jezus. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Beter één dag in uw voorhoven dan 1000 elders. Zo is mijn hart. U bent mijn hart. U kleef ik aan. En nu, u reageert niet. U antwoordt niet. De rabbijnen duiden dit zoeken van God als de verkoet. Kleven. Kleven aan God. Het wordt gebruikt in de Bijbel ook voor het intense verlangen tussen een man en een vrouw. Het verlangen om één te zijn. Een man zal zijn vader en moeder verlaten, hè, Genesis. En zo staat het dan letterlijk vertaald vanuit het Hebreeuws. En kleven aan zijn vrouw. Niet als end of the road, de vervulling van het verlangen, dan is het ook alleen maar de vervulling van behoeften. Dan kom je niet verder dan de dieren. Nee, niet end of the road, maar als the beginning of the road. Samen met, één met die ene die jij aankleeft, begint het leven. Begint een nieuwe weg. Gaat geschiedenis gemaakt worden in hoe je je samen in de wereld presenteert, in de vruchten die je baart, letterlijk, figuurlijk. En de dichter signaleert in de natuur, voor hem schepping, voor hem de hand van God, hij signaleert daarin de tekenen van Gods aanwezigheid. De mus, de zwaluw vinden een nest. Er is regen die als zegen neerdaalt en dorheid wordt omgezet in oase. Maar hij zelf is van Gods woord en Gods antwoord verstoken. Waar is de hand van God in zijn leven? Waar is het leven samen? Dat is een ruf rood die ook Jezus zelf gegaan is. Een moeilijke, een ruige weg. Had Jezus niet tegen zijn discipelen gezegd dat God zelfs de mus die van een dak valt, het haar dat van een hoofd valt, dat hij dat ziet, dat hij daarbij is? Als God zoveel aandacht geeft aan de mus en aan de zwaluw, had Jezus gezegd, hoeveel te meer dan met jou? Hoeveel te meer zal hij dan met jou te maken willen hebben, kleingelovige? En diezelfde Jezus roept vanaf Golgotha alle woorden van Psalm 83 en van Psalm 84 tegelijk. Want hij mist God, hij mist het leven samen. Geloven is soms een rough road. En toch, ook al lijkt er dan geen antwoord van God te komen, tot de laatste zucht wordt de weg met het woord gegaan. Ook met het woord van de psalmen, ook van deze psalmen. Want juist ook het zwijgen van God geeft aan dat hij de levende God is. En heeft God in het verleden al niet zo vaak gesproken? Dus als hij zwijgt vandaag, dan leef ik met zijn woorden van gisteren. Toen hij zijn volk verloste. Toen hij profeten riep. Toen hij wonderen in Israël deed. Toen hij zijn zoon in de wereld zond. Hij is en hij blijft mijn makom, mijn mokum, de plaats, de woning waar ik tenslotte zal rusten. Deze God, die niet alleen de God van Israël is, integendeel, de God van Israël is de God van heel de wereld. En zo zingt ook de dichter van Psalm 84 het nog in zijn eigen nood. Gelukkig, zalig een mens, Adam, wie en waar dan ook, die bij hem, bij JHWH, zijn toevlucht zoekt. Zalig zij die in hun hart de wegen naar hem hebben. En dat klinkt nog aan het eind van die psalm als belijdenis. Eeuwige Tsevaot, gelukkig de mens die op u vertrouwt. Hey, en daarmee troost hij dan dus ook zichzelf. Gelukkig de mens die op u vertrouwt. En dat is het enige wat hij ook zelf doet. Ene omschaarde, zalige mens die zich verlaat op u. En dat doe ik. Al mis ik u nu ook en al mis ik het leven samen. En zo troost deze psalm ons dus ook. Zo zingen we hem goed. Zo verwoorden wij met Israël ook het verlangen van ons hart. Wij delen in de verwachting van Israël. Zo staat het zelfs in onze kerkorde. Ik weet niet hoe lang ze dat nog volhouden, denk ik soms, maar het staat er nog in. Wij delen in de verwachting van Israël. Zo vaak gaan wij de verkeerde wegen. Te vaak zijn wij zelfzuchtig. Te vaak maken onze eigen voorstellingen. Vullen we de woorden van de Bijbel met onze eigen voorstellingen. Te veel zijn wij druk, druk, druk. En geven we God de gelegenheid niet eens om ons te onderbreken. Of iets moois in ons leven te doen of te zeggen. Maar toch, tenslotte, in ons hart is ook de pelgrimsweg. Kleven wij hem aan. De zoon die ons de vader na aan het hart heeft gelegd. Die ons zal thuisbrengen. De herder die voor ons uitgaat, zoals we het vanmorgen hoorden. Die ook Israël thuis zal brengen. We zullen weer samen zijn op een dag. Samen met God en samen met allen die hem zo hebben lief gehad. In een Jeruzalem, in een makom die wel samengevoegd is, die vrede is. Met, zoals Johannes het weet te vertellen in de openbaringen, met open poorten naar alle landen en naar alle mensen. En voor niemand bang, want er is niemand meer die kwaad wil en die kwaad doet. How lovely are thy dwellings. Amen. In het uitspreken van de geloofsbelijdenis weten we ons verbonden met alle pelgrims en Hebreërs onderweg. En we sluiten dan aan met het zingen van Psalm 43, vers 4. Dat doen we staande. Ieder van u belijde met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van de doden en een eeuwig leven. Onze gebeden van vandaag met het gebed van Franciscus van Assisi. Laten we bidden. Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Waar haat het hart verscheurt, laat mij uw liefde brengen. Waar wordt beschuldigd, laat mij vergeving schenken. Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, laat mij eenheid in u stichten. Waar twijfel knaagt, laat me geloof brengen. Waar dwaling heerst, laat me waarheid uitdragen. Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, laat uw hoop doen herleven. Waar droefenis neerslachtig maakt, laat me vreugde brengen. Waar duisternis het zicht beneemt, laat mij uw licht ontsteken. Heer, maak dat wij niet zozeer zoeken om getroost te worden, maar vooral om te troosten, om begrepen te worden, maar vooral om te begrijpen, om bemind te worden, maar vooral om te beminnen. Want wij ontvangen door te geven, wij vinden door onszelf te verliezen, wij krijgen vergeving door vergeving te schenken, en wij worden tot eeuwig leven geboren door ons te verliezen, te sterven in u. Amen. In de dienst der offeranden, uw gelegenheid om uw gaven te geven zoals ik al heb afgekondigd. En we zingen tot slot weer Psalm 84. Vers 4 en vers 5. 4 en 5e vers, Psalm 84. Dankjewel Henk. Toch een muzikus in ons midden. Was dat de bewerking van Jan Zwart? Gaat u allen heen, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.